Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Hallo, mijn naam is Shaila Sital Singh en dit is de Volkskrant Elke Dag. En dat is de dagelijkse podcast van de Volkskrant, waarin we met de experts van de redactie spreken over wat er in de wereld aan de hand is. En vandaag ga ik het doen over de bankenwereld. En dat doe ik met Daan Ballegeer. Dag Daan.
Dag Shaila.
Jij bent economieredacteur. En ik doe het met Simoon Hermes. Dag Simoon.
Hi.
Onze techredacteur. Nou, we gaan het hebben over alle onrust die er is in de bankenwereld. Het begon waarschijnlijk al veel eerder, maar ik ga als beginpunt nemen de neergang van de Silicon Valley Bank. Enige tijd geleden grootste bankenfaillissement sinds de crisis van 2008. Van daaruit is er ook nog wel meer onrust ontstaan, maar dit was wel een heel specifiek faillissement. Simoon, jij hebt je erin verdiept. Silicon Valley Bank was een bank die echt start-up kapitaal verschafte aan start-up bedrijven in Silicon Valley. Leg nog even uit waarom dit nou een hele specifieke tak van financiering is, waar de SVB in voorzag.
Je moet eigenlijk terug naar het begin van Silicon Valley Bank. Die bank die is begin jaren 80 opgericht in Silicon Valley. En daar werden toen heel veel techbedrijven opgericht, heel veel start-ups. En Silicon Valley Bank, die was er eigenlijk om die start-ups van kapitaal te voorzien. Destijds deden ze dat nog met venture capital of durfkapitaal. Dat betekent dus dat je investeert echt in nieuwe ondernemingen met veel risico. Dat is later verboden geworden. Dat mogen banken niet meer doen. Maar ze hebben altijd wel een positie behouden waarin ze iets meer risico namen en waarin ze heel nauw samenwerkten met durfkapitaalinvesteerders om dat te kunnen blijven doen. En zij hebben zoveel ervaring met het laten groeien van dat soort ondernemingen, dat ze zijn daar altijd heel nauw bij betrokken gebleven.
Ja, en want het is een specifieke type dienstverlening waarvoor je niet zo makkelijk bij grootbanken terecht kan, of bij algemene banken terecht kan.
Ja, nou ja, hoe je het een beetje kan zien is banken en durfkapitaalinvesteerders, die staan eigenlijk een beetje aan twee uiteinden van het spectrum. Dus banken die willen weinig risico nemen en die nemen dus ook genoegen met
die
een
mogen wat, ook.
Ja, die mogen ook
risico's
precies,
nemen,
die mogen
van de
minder risico nemen. En die nemen daarom dus ook genoegen met een wat kleiner rendement op die investeringen. Nou, en dan heb je durfkapitaalinvesteerders die doen risicovolle investeringen, vaak in bedrijven die nog helemaal niks bewezen hebben, dus je weet helemaal niet waar het naartoe gaat. Maar die kunnen dus wel een veelvoud van hun investering terugverdienen. En wat Silicon Valley Bank deed, dat waren onder andere, die verstrekte dus groeileningen. En dat zijn leningen die daar een beetje tussenin zitten. Dus dat zijn leningen aan start-ups die al wel hun sporen verdiend hebben, dus die al omzet draaien en die laten zien van er is vraag naar ons product, maar die nog niet helemaal volgroeid zijn. Dus die zitten er een beetje tussenin. En die regionale banken, die voorzagen heel erg een beetje in die dienstverlening.
Ja, nou, Silicon Valley Bank is omgevallen. Nou, dat heeft, hoeven niet helemaal op de details in te gaan, maar toch ook wel mismanagement, ook wel een beetje eigen schuld, zou ik maar zeggen. Maar wat je tegelijkertijd zag, was dat daar ook andere regionale banken die een beetje min of meer diezelfde functie vervulden, dat daar ook onrust ontstond. En zonder dat daar per se ook sprake was van fundamentele problemen of mismanagement, dat het een beetje oversloeg.
Ja, ja, dat klopt. Ik heb bijvoorbeeld gesproken met Luc Jansen. Dat is een Nederlander die heeft Nova Credit opgericht. Dat was destijds ook een start-up in Silicon Valley. Zij hadden hun geld staan bij een vergelijkbare bank. Dus niet bij Silicon Valley Bank, maar ook bij zo'n regionale bank. En hij vertelde, ja, toen die nieuwsmachine begon te draaien rondom Silicon Valley Bank, toen zijn zij zelf ook in de papieren gedoken en gaan kijken, ja, wat voor analyses kunnen we maken? Wat is het risicoprofiel? En kwamen zij tot de conclusie, voor ons is er gewoon geen voordeel om nu ons geld te laten staan. Het risico is te groot als ook bij deze bank iets gebeurt, dat wij dan onze medewerkers niet meer kunnen uitbetalen. En dat is natuurlijk, het is een soort paradox. Want hoe meer mensen dit doen, hoe meer risico er komt.
Precies, dan kan zo'n bank omvallen als iedereen dat tegelijk gaat doen.
Ja, ja. Maar ja, tegelijkertijd, jij wil niet de laatste zijn die zijn geld weghaalt. Dus ja.
Ja, dus Nova Credit heeft dat discreet gedaan. Wilde ook niet zeggen bij welke bank dat was. Maar wat zijn nou in het groot de gevolgen hiervoor? Als dit soort type banken wegvalt, of als start-ups zelf ook denken, ja, ik ga daar niet meer bankieren. Heeft dat gevolgen voor de kredietverlening voor die start-up sector?
Ja, ze vervullen gewoon een belangrijke functie. Niet alleen in het verlenen van krediet, maar ook in het begeleiden en in het voorzien van andere diensten. Ik sprak bijvoorbeeld met topman bij Pharming, ook een Nederlandse multinational.
Ja, Pharming kennen we nog van heel vroeger van de stier Herman.
Ja.
Inmiddels biotech, groot biotechbedrijf. Ja. Ja. Lang geen start-up meer.
Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. En die waren ook in het nieuws omdat ze dus 45 miljoen kwijt waren. Zij hadden dus geld staan bij Silicon Valley Bank. En toen waren er even een paar benauwde dagen waarop niet helemaal zeker was of ze dat geld terug zouden krijgen. Maar zelfs bij dat bedrijf is er nog steeds een groot gevoel van genegenheid voor Silicon Valley Bank. Omdat zij heel veel betekend hebben voor dit bedrijf. Want je moet je voorstellen, bij tech startups, die hebben gewoon gigantisch veel kapitaal nodig. Die verslinden kapitaal, die maken, zeker in de biotech, die maken gewoon 29 jaar geen enkele winst.
Ja, het staat niet of weinig tegenover. Hè? Je moet ook geloof hebben in dat product.
Zeker, je moet geloven dat het werkt. En dus dat kapitaalvergaar is zo belangrijk. En nou, hij noemde dan als voorbeeld van, we hebben op een gegeven moment hebben wij de licentie van een van onze geneesmiddelen moeten verkopen, omdat we gewoon geld nodig hadden. En Silicon Valley Bank heeft weer geholpen om dat terug te kopen. Dus dat zijn allemaal van die dingen waarvan hij zei, die relatie was gewoon heel goed.
En dat heb je bij de ABN AMRO niet, want die werkt heel anders.
Ja, die zijn, daar moet je echt door de stroop heen. Die stellen veel meer vragen. En hij zei wel van, oké, we waren langzaamaan Silicon Valley Bank al wel een beetje ontgroeid, want inmiddels maken ze een omzet van 200 miljoen per jaar. Dus ze waren wel al aan het kijken om over te stappen naar een grotere bank. Maar in die ontwikkelingsfase is Silicon Valley Bank heel belangrijk geweest.
Ja, en je zei, ze waren heel even die 45 miljoen kwijt, maar er is een garantstelling, hè? Ze hebben hun geld terug.
Zeker.
Ja.
En ik moet erbij zeggen, want hij zei, we hebben ons nooit echt heel veel zorgen gemaakt, want we wisten eigenlijk wel dat het goed zou komen.
Ja. Maar goed, een consequentie hiervan kan dus zijn dat het voor de techsector moeilijker wordt om dit soort dienstverlening nog te kunnen krijgen. Want Silicon Valley Bank is dus omgevallen. Er is wat nervositeit bij andere banken die een soortgelijke functie vervullen. Je noemde net al Nova Credit, die zijn geld heeft weggehaald bij een soortgelijke bank. Betekent dit dat er een gat valt in het financieren van techbedrijven die net beginnen en heel veel geld nodig hebben en vooral veel geloof en vertrouwen van een financier?
Ja en nee. Ja, de tijden zijn nu een beetje veranderd. We hebben natuurlijk in de coronatijd een gigantische gouden tijd voor de techsector gehad. Er werd echt ongelimiteerd, werden er mensen aangenomen en projecten opgestart en het geld klotste tegen de plinten. En nu staat de situatie er wel anders voor. Maar, en dit is natuurlijk ook een beetje ondernemers eigen, die zien overal kansen in. Nou, je hebt bijvoorbeeld InvestNL, dat is ook zo'n organisatie die wil gaan investeren. Die zeggen, nou, misschien willen wij die groeileningen wel op ons nemen. Dus er zullen sowieso andere organisaties zijn die dat gaan doen. Plus, ondernemers zeggen ook vaak, ja, ondernemen met tegenwind is ook goed. Want als jij in deze tijd geld bij elkaar weet te krijgen voor een idee, nou, je moet dan echt met flink wat bewijs komen. Kijk, als geld gratis is, dan lukt het wel.
Dan kun je met elk idee geld ophalen.
Ja.
Ook als het een mal idee is.
Ja. En dan kan je dat nog wel even overeind houden. Maar nu, als mensen kritischer worden waar ze hun geld in steken, dat betekent dus ook dat je met een beter verhaal moet komen. Plus, met de ontslaggolf in de techsector komt ook heel veel talent vrij. Dat misschien normaal gesproken wel gewoon binnen Google was verder gegroeid en nu denkt, ik ga voor mezelf beginnen. Dus
het is ook nog niet gezegd dat Silicon Valley Bank helemaal verdwijnt, want de Amerikaanse overheid die bezit heeft genomen van de bank, die probeert die als geheel te verkopen, dus niet op te knippen in verschillende stukken en aan de hoogste bieder weg te geven voor een prijsje. Maar als die bank toch als zijn geheel kan samenblijven, dan blijft die kennis ook wel intact. Dus het is nog niet helemaal gezegd dat dat verdwijnt.
Ja, de Amerikaanse overheid ziet ook het belang van een dergelijke bank. En toch tegelijkertijd, Daan, was die Silicon Valley Bank niet als een essentiële bank of een systeemkritische bank aangemerkt. Maar nu merk je dan toch dat het op een bepaald segment van de bankwereld wel effect heeft als zo'n bank in problemen raakt. Silicon Valley Bank heeft zelf gelobbyd om onder allerlei regels uit te komen. Heeft die strijd ze nou in de staart gebeten?
Met de kennis van nu zou je denken van wel.
Ja.
Maar tegelijkertijd is het gewoon zo dat de bank heel veel dingen verkeerd heeft aangepakt. Hè? Als je onder het kopje what could possibly go wrong gaat kijken, dan zie je om te beginnen dat het risicobeheer wanstaltelijk was.
Ja, ze hadden een tijd lang geen hoofdriskmanagement, zag ik.
Inderdaad, vorig jaar
bij grote banken verlies je volgens mij je bankenlicentie als je dat niet hebt.
Vorig jaar zat ze inderdaad 9 maanden zonder hoofdrisicobeheer. Maar misschien nog saillanter is dat begin vorig jaar de consultancy-tak van BlackRock had geoordeeld na een onderzoek dat het risicobeheer bij Silicon Valley Bank substantieel onder dat van vergelijkbare banken zat. De bank is bijvoorbeeld niet in staat om in real-time of zelfs maar wekelijks te zeggen hoe het ervoor stond met de beleggingsportefeuille.
Terwijl grote banken dat verplicht zijn.
Wel, het management heeft het aangehoord, heeft geknikt en heeft er daarna gewoon niks mee gedaan. Dus met de grote banken zou je vermoeden dat daar toch wat meer aandacht voor was geweest. Tegelijkertijd zijn er nog andere partijen die mogelijk boter op het hoofd hebben. We kijken natuurlijk naar de accountant, KPMG, die 30 jaar lang toezicht hield op de jaarverslagen van de bank. En je zou toch denken dat die daar de laatste keer wat kanttekeningen bij had gezet. Even advocaat van de duivel, een accountant die moet kijken of alle belangrijke informatie die de bank heeft ook in het jaarverslag staat en of daar dus niets verkeerd mee is. Die gaat geen uitspraken doen over hoe goed het management het doet of wat soort beleggingen zij moeten doen. Daar zijn analisten voor, daar zijn een toezichthouder voor. Tegelijkertijd heeft de KPMG toch echt wel een verantwoordelijkheid om naar de stakeholders, zoals het dan heet, aan te geven dat er iets niet helemaal klopt. En dat kan, en ik heb het toch even opgezocht, dat kan bijvoorbeeld met een emphasis of matter paragraaf, zo heet dat. En daarin waarschuwt een accountant eigenlijk dat er iets stinkt. Hè. En dus dat had bijvoorbeeld gekunnen met de grote ongerealiseerde verliezen in de obligatieportefeuille. Maar, zeggen ze dan vanuit de accountancyhoek, als je dat doet, dan steek je zelf het lont aan het vuur. Want dan zeg je, hey jongens,
dan hier zeg je,
is
jongens,
iets
rennen,
niet juist.
Geld weghalen. Ja. Ja.
En het tegenargument daarop is dat de dreiging om dat te doen door KPMG al genoeg zou zijn geweest om het management ertoe aan te zetten om dan toch het juiste te doen, wat ik eerder gezegd betwijfel.
KPMG had dat intern kunnen aanhangig kunnen maken. Je had kunnen zeggen, jongens, we schrijven het op als jullie dit niet veranderen.
Ja, maar ik weet, jij dat ook een onderwerp is dat jou ongelooflijk passioneert, die belangenverstrengeling in die accountancywereld. Want ja, die accountant die wil, en dat is niet altijd bewust, gewoon in de smaak vallen bij zijn opdrachtgever, want daar krijgt hij zijn duiten van en daar sluit hij ook heel graag andere diensten aan.
Precies.
Dus die hebben een soort onbewuste prikkel om niet te gaan zoeken naar dingen waar het misschien toch heel erg schuurt.
Ja, dat is accountant. Anderzijds heb je ook het bankentoezicht.
Mm-hmm.
Dat is voor grote banken vrij streng. Dat is ook aangescherpt na de afgelopen financiële crisis. Maar deze banken wisten zich tamelijk effectief ook onder het bankentoezicht uit te wringen.
Daarvan zal de postmortem moeten uitwijzen hoeveel boter de toezichthouder dus op het hoofd heeft. Want de Federal Reserve heeft dus wel degelijk een toezichtstaak, ook al gaat het niet om een systemisch relevante bank. Ook daar hoort de kanttekening bij. Daar is ondertussen een ander label opgeplakt, want Silicon Valley Bank kreeg, toen het helemaal verkeerd ging, plots wel de stempel van jullie zijn systeem relevant, want het was in het belang van het ecosysteem van Silicon Valley en de start-up wereld. Maar dat wil dus niet zeggen dat de toezichthouder niet beter had moeten kijken. Maar we weten niet goed wat die toezichthouder heeft doorgegeven. Heeft hij waarschuwingen gegeven? Heeft hij opmerkingen gemaakt? Dat behoort eigenlijk tot het geheim van het toezicht.
Ja, en dat wordt nu allemaal onderzocht.
Ja.
Of dat mis is gegaan, of dat de bankenleiding zelf misschien de toezichthouder om de tuin heeft geleid, dat is natuurlijk ook nog een optie. We hebben een bankencrisis gehad in 2008. Toen is er geconcludeerd van we moeten allemaal veel strikter op toezien en die bankenlobby moet een beetje aan banden. Zijn we die les, is men in de bankenwereld die les weer een beetje vergeten?
We zijn decennia verwijderd van de periode waarin banken een 363-beroep was. Dus je leende je gaf mensen die hun geld bij jou stalden 3% rente. Je leende uit tegen 6% en tegen 3 uur stond je op de golfbaan. het was heel eenvoudig, er waren strenge kapitaalvereisten. En eigenlijk aan het eind van de jaren 80, eind jaren 70, bij de jaren 80 is een deregulering op gang gekomen, waarbij de kapitaalvereisten, die vroeger met gewoon een pen en papier kon berekenen, Basel 3, de akkoorden die erover gaan, dat was 30 bladzijden. Basel 1, en als je ziet waar we nu mee werken, Basel 3, dat is meer dan 600 bladzijden. Ja. Dat is ongelooflijk complex.
In Basel, dat is waar de kapitaal, de bank voor internationale betalingen zit. En die bepalen die eisen.
Bewegingen en uitzonderingen. Het is echt ongelooflijk moeilijk om als buitenstaander nog een idee te hebben van hoe risicovol een bank is. En ook al is er na 2008 wel een nieuwe verstrenging gekomen, dan nog blijft er eigenlijk wel wat marge op zitten. Hè. Paul Volcker, de legendarische centrale bankier, die gaf ooit het voorbeeld van groene lichten, rode lichten en oranje lichten. En zei van banken, die snappen heel goed wat een groen licht betekent, heel goed wat een rood licht betekent. Maar bij een oranje licht, waarbij je zou moeten remmen, dan trappen ze op de plankgas om door het licht heen te zijn. Want jouw concurrenten, die doen dat wel. Dus je blijft in een omgeving zitten waarbij banken denken, ja, ik kan toch net dat stapje meer doen. En als toezichthouder moet je dan maken dat je dat voor bent. En daar is het dus verkeerd gegaan.
En dat hebben we na 2008, is daar dus niet zoveel geleerd of wel geleerd? Want er zijn regels aangescherpt na 2008. Dat was de vorige grote bankencrisis.
Ja, er zijn zeker regels
aangescherpt. Toen vielen Lehman Brothers om en daarna ratteketat van alles en nog wat. Ja.
Ja, we zitten met banken die nog altijd too big to fail zijn. Daar raken we op korte termijn gewoon niet van af. En het zal waarschijnlijk ook nooit lukken om er van af te raken. Maar de hele idee was dat die banken eigenlijk too good to fail zouden moeten zijn. Ja. Wat betekent dat ze minder risico's zouden moeten nemen. Maar ook dat er in het geval er toch iets verkeerd gaat, een soort testament op tafel ligt. Een living will. Hoe moet deze bank ordentelijk opgeschoond worden als het verkeerd gaat? De aandeelhouders worden weggevaagd, daarna de obligatiehouders. Daarna is het aan de overheid om de banken in handen te nemen en te kijken wie wil nog de depositohouders overnemen. Waar komen de beleggingen terecht? Dat soort dingen. Maar we zitten nu in een situatie waarbij met een muisklik massa's geld plots verdwijnen. De hoofdbizon drukt op de klakson en de hele karavaan die zet zich in beweging. En dat gaat razendsnel.
Dat is bij SVB gebeurd, hè? Gewoon in een dag.
Ja, voilà. Ja. Maar Bear Stearns bijvoorbeeld, dat is 2008, maart 2008. Ja. Dat was al een paar weken, een paar maanden aan het sluimeren. Dat kwam op gang. Ook Lehman later, dat ging eigenlijk nog.
Dat zag je een
relatief
beetje
traag.
Ja.
Maar nu kan op een dag tijd een bank die toch moet werken op basis van vertrouwen, kan die gewoon de wacht aangezegd worden. En in theorie kan zelfs de meest gezonde bank daar het slachtoffer van worden als er maar een soort groep meme-beleggers zijn, die zoals destijds met GameStop en zo, die waanzinnige aandelen denken. Het gaat eigenlijk niet om de intrinsieke waarde. Het is een paniekmoment. En als je panikeert, dan ben je maar best de eerste die panikeert. Ik bedoel, dat is een beetje het argument.
Ja, dat is wat Simone net ook zei, hè? Dat je denkt, ja, ik haal mijn geld weg. Ik wil niet de laatste zijn die mijn geld weg wil halen. Nou, zien we ook in Zwitserland onrust. Hè? Credit Suisse is dit weekend gered, althans gekocht door de voormalige grote concurrent UBS. Hangt dat nou met elkaar samen? Is dat nou onrust die is overgeslagen? Want Credit Suisse was in zijn recht op zichzelf ook een slecht gemanaged bank. We hebben vandaag een heerlijk verhaal in de krant over wat daar allemaal mis was. Maar is dat versterkt? Is het door die onrust die in Silicon Valley is ontstaan?
Want de problemen met Credit Suisse waren helemaal niet nieuw. Dus daar weten we al weken en maanden van hoe het in elkaar zit. Wat er is veranderd, is dat het sentiment opeens is gekeerd. Dus het ging niet meer van, ach, wat is Credit Suisse slecht, maar wauw, als anderen ook denken dat Credit Suisse heel slecht is, en kijk maar eens wat er gebeurt in de Verenigde Staten, dan is er een soort logische contradictie want iedereen heeft er eigenlijk belang bij als die positie houdt dat die bank toch overeind blijft, om dan te vertrekken, waardoor die bank eigenlijk dreigt te stoppen met het bestaan.
Ja.
En dat leidde dus tot een shotgun wedding, zoals ze heel mooi zeggen in het Amerikaans, waarbij twee partners die elkaar eigenlijk niet romantisch in de ogen kijken, toch met elkaar verder moeten. En daar is de overheid dus ook weer moeten tussenkomen. En dat was toch de belofte van de crisis van 2008, dat de overheid, met andere woorden de belastingbetaler, de rekening niet ging oppikken. En nu heeft hij toch gezegd, er komt de 9 miljard Zwitserse frank aan financiering als er grotere verliezen opduiken dan UBS eigenlijk verwacht. Als die niet opduiken, heeft de belastingbetaler er geen schade van gehad, maar het gaat hem om het principe. Het gaat hem om de wetenschap, hein? Moral hazard, zoals ze dan in het systeem, ja, in de economische wereld zeggen. Het idee dat mensen weten, als ik risico's neem, gaat er iemand toch helpen mij om die te dragen, dat wil je voorkomen.
Dat was toch ook een van de lessen van 2008, van nou, de winsten zijn privaat, die zijn voor de bank en die zijn voor de aandeelhouders en die zijn voor alle belanghebbenden, maar de verliezen zijn altijd voor de samenleving en inderdaad de risico's zijn voor de samenleving. Dus zeg maar het soort laatste vangnet, zodat je kan heel hard door Oranje rijden, want de samenleving die zet wel de vangrails neer. Dat was in 2008. Nee, daar was de grote verontwaardiging over. Toen zijn er heel veel banken overeind gehouden met gemeenschapsgeld. Waarvan je best kunt zeggen, nee, dat was prima en dat heeft misschien helemaal niet zo verkeerd uitgepakt. Maar daar zijn wel allerlei risico's op kosten van de samenleving genomen.
Dat klopt. De historische econoom Charles Kindleberger zei ooit, bij elke lender of last die zorgt, moet het op het allerlaatste moment onduidelijk zijn of die gaat ingrijpen. Want anders krijg je, wat ik daarnet zei, dit moral hazard.
Ja,
dus als je denkt, oh, als het zover komt, dan gaat iemand toch mijn hachje redden, dan verliest het zijn effect. Maar we zitten in een klimaat waarbij heel duidelijk is dat overheden en centrale banken dat niet gaan laten gebeuren en dat het niet tot op het allerlaatste moment gaat. Net omwille van het systemische belang, als het om één bank gaat, die opeens in slechte papieren belandt, dat is een kleine bank, zoals in Italië zijn er een paar geweest, waar de overheid het toch sowieso nog altijd lastig heeft om die failliet te laten gaan. Maar als dat individuele gevallen zijn in een tijdperk van economische groei en welvaart, dan is het inderdaad mogelijk om die af te wikkelen. Maar als er nervositeit is, of als beleggers denken, ja, maar die bank lijkt toch een beetje op die bank, ook al is dat helemaal niet zo, het gaat hem om de perceptie, dan krijg je een besmettingsgevaar. En dan hebben overheden en centrale banken er belang bij om bij die eerste die meteen de kop in te drukken. Met het gevaar dat je, of je dat spelletje kent, whack-a-mole krijgt, waarbij er een soort mol uit een gat komt en je moet erop kloppen.
Oh ja,
dat is een kermisspel. Dat je dan de een na de ander gaat neertimmeren. En als je dat wil oplossen, dan kan je bijvoorbeeld zeggen van ah, we gaan een depositogarantiestelsel invoeren dat geen grens meer heeft en voor alle banken. Maar dat wil je helemaal niet. Dus het is niet zoeken naar die middenweg hoe je toch banken kan laten failliet gaan en daarbij de aandeelhouder schade laat leiden, maar ook de obligatiehouder. En dat is een enorm taboe.
Spaarder.
De spaarder. Ja. Maar een spaarder is niet bezig met de vraag hoe gezond is een bank. En we hadden het net over hoe ingewikkeld het is om de risicograad van een bank af te meten. Of die voldoende kapitaal heeft. Ik ga niet zeggen welke bank ik zit, maar ik heb toch nooit gekeken wat daar de tier 1 capital ratio is.
Nee,
om te denken
van,
hoe moet ik daar zorgen bij hebben? Je zou wel kunnen zeggen, als je veel spaargeld hebt, verdeel het over verschillende banken. Dat is altijd verstandig. Maar een spaarder gaat altijd
onhandig, dat doe je dan uiteindelijk niet, want dan moet je over verschillende rekeningen weer afsluiten, dan vergeet je het weer, dus uiteindelijk doe je dat
en een
niet,
spaarder he? Kijkt gewoon omhoog en denkt, overheid, toezichthouder, ik betaal belastingen, dit is jullie werk, maak dat ik mij geen zorgen moet maken.
Ja, er wordt natuurlijk heel anders naar spaarder gekeken dan de aandeelhouders. Van aandeelhouders denken, nou, die mag wel bloeden, maar spaarders mogen niet bloeden. Misschien is dat ook wel waar banken op rekenen, dat ze denken, nou ja, komt altijd wel goed.
Dat is zo.
Hey, en Daan, tot slot, moeten we ons zorgen maken hier in Nederland als brave spaarders bij hele gewone banken?
Met het gevaar van famous last words. op dit moment niet. Hè. Dus we weten niet uit welke hoek de volgende crisis komt, maar er wordt vaak een vergelijking gemaakt met de crisis van 2008, maar die was toch echt wel fundamenteel anders. Dus zoals jullie weten, ontstond die in een hoekje van de Amerikaanse hypotheekmarkt, de rommelhypotheken, die daarna geknipt en verplakt werden, waar dan een strekje rondkwam, waar een ratingbureau van zei, topkwaliteit jongens, niemand keek er nog naar, dat infecteerde het volledige bankstelsel wereldwijd. En toen eenmaal uitkwam dat de keizer geen kleren aan had, toen moest opeens die waardering bijgesteld worden en was er enorme paniek. Op dit moment hebben banken meer kapitaal dan destijds, maar ook een beter zicht op wat ze in portefeuille hebben. Daar zijn allemaal extra regels bijgekomen. En zeker voor de Europese banken is het grootste risico op dit moment eigenlijk het renterisico. Dus je weet dat de Europese Centrale Bank de rente gestaag optrekt. Dat is slecht nieuws voor de beleggingsportefeuille van banken, want dat betekent dat ze die aan de marktwaarde moeten op de balans zetten. En ja, daar tegenover staat dat ze wel een hogere rentemarge hebben, met andere woorden. Ze kunnen meer vragen voor de leningen die ze verstrekken. En tegelijkertijd zouden ze ook meer moeten geven voor onze deposito's. Maar als jij naar je bankrekening gekeken hebt,
een heel klein beetje achter. Hè?
Ja, een heel klein beetje achter. Ook omdat ze weten dat spaarders lui zijn. Ik bedoel, een spaarder vertrekt niet graag van bank, want je moet dan ook aan je werkgever doorgeven dat je veranderd bent van, voor je salaris. En het is een gedoe. Het is een gedoe. En banken weten dat.
Ja, maar bottom line is, ga nou niet meteen maar overal je geld weghalen.
Dat zouden als journalisten nooit mogen doen.
Nee, hè? Het zou wel een goede kop zijn boven deze podcast. Maar dat gaan we niet doen. Nee. Hartelijk dank. Dankjewel Simone en dankjewel Daan.
Tot genoegen.
En u luisteraar, ook weer heel veel dank voor het luisteren. Dit was de Volkskrant Elke Dag. Morgen is er weer een nieuwe. Tot dan.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.